BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een technologie om de CO2-uitstoot van staalfabrieken terug te brengen. Hoe we delen van Europa weer kunnen omzetten in echte natuur waar dieren en planten vrij spel hebben. En de directeuren van Shell worden nu ook persoonlijk voor de rechter gedaagd. In Engeland hebben advocaten van Client Earth 11 directeuren van Shell persoonlijk aangeklaagd. De eisers vinden dat de directeuren veel te weinig doen om de klimaatdoelstellingen te halen en dat ze door hun handelen ook nog eens het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Het is de eerste keer in de wereld dat dit gebeurt. Extra bijzonder is het dat Client Earth wordt gesteund door een grote groep pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Die voelen ze langzaamaan te bui hangen. Hoe kun je nog langer je pensioen en andere rendementen opkrikken met fossiele beleggingen als je daarmee de toekomst van de wereld in gevaar brengt? Want het is dezelfde toekomst waarin mensen van dat pensioen willen gaan genieten. Weer een voorbeeld waaruit blijkt dat de manier waarop we op dit moment de samenleving hebben georganiseerd niet meer werkt en dat we snel nieuwe oplossingen nodig hebben. En dat we dat op deze onconventionele manier moeten doen, dat is jammer, maar het kan niet anders. En CEO Nederland Marjan van Loon wacht de zaak niet af. Ze heeft deze week haar biezen gepakt en gaat iets anders doen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Muriel Aerts van Impacting Today. Muriel, fijn dat je er bent. Je hebt ons het duurzame nieuws van de afgelopen week bij elkaar geharkt. En we blijven even in de hoek van de fossiele bedrijven.
Klopt, want het was ook nieuws over BP. 26 miljard dollar winst in 2022 maar liefst. Dat heeft vooral te maken met de Oekraïne-crisis en de gestegen olie- en gasprijzen natuurlijk. Dat is niet zo heel verrassend, maar wat mij wel echt verbaasde was een andere aankondiging. Ze willen het wat rustiger aangaan doen met hun klimaatdoelen. BP kondigde namelijk aan dat ze de komende 7 jaar meer olie en gas uit de grond willen halen. En dat de doelstelling om in 2030 40% minder te produceren nu is bijgesteld naar 25% minder. Ja. En ik denk dat het wel nu echt tijd geworden is dat er maatregelen komen dat we overwinsten gaan investeren op afbouw van fossiel en niet in opbouw.
Ja, er was ook iemand die trok zich, ik weet niet of het BP was, die trok zich terug uit de algenolieproductie of gasproductie ook weer helemaal verkeerde kant op. Het is echt onbegrijpelijk. Dan las ik ook nog dat grote bedrijven veel minder hard hun best doen om klimaatneutraal te worden. Dat is een groot onderzoek. 24 corporates zijn bekeken en op één na beloven ze allemaal dat ze klimaatneutraal zijn in 2050 en tegelijkertijd brengen ze de broeikasgassen maar terug met 36% maximaal in de komende decennia. Dus daar zit een enorm gat tussen. Snel door naar een meer hoopgevend bericht hebben we af en toe ook nodig. Er is mogelijk een manier om de CO2-uitstoot door staalfabrieken fors terug te brengen.
Kwam ik tegen op Change Inc. Britse onderzoekers hebben een manier bedacht om de uitstoot met maar liefst 90% terug te brengen. En ook dat is hard nodig. Want van iedere ton staal komt bijna 2 ton CO2 vrij. De industrie is verantwoordelijk voor deze industrie specifiek voor 9% van de wereldwijde uitstoot. Echt heel belangrijk dat het dus snel verandert. En onderzoekers van de Universiteit van Birmingham hebben een technologie ontwikkeld die daar mogelijk voor gaat zorgen. Ze vangen de CO2 die vrijkomt op. En dan gebruiken ze dat in een chemische reactie waarbij ijzererts wordt omgezet in staal.
Ja, en die staalfabriek hebben we nog wel een tijdje nodig. Hè? Ook al kunnen ze op groene stroom gaan werken. Maar dit is een goede technologische toevoeging, zou je zeggen.
Absoluut.
Laten we hopen dat dit snel opgeschaald kan worden. Tot slot nog een onderzoek over de landbouw.
Ja, een heel mooi onderzoek en dat sluit ook aan bij onze gast van vandaag. Wageningen University and Research heeft een opdracht van het ministerie van LNV onderzocht wat de boeren in de verschillende regio's kunnen doen.
En?
Om de landelijke doelstellingen te halen. En dan heb je het over water, dan heb je het over klimaat, dan heb je het over stikstof en alles die je natuurlijk geïntegreerd moet bekijken. Daar gaan we zo meer over horen. En de conclusie in de notendop was heel erg veel, want het is echt, we vragen natuurlijk weer heel veel van de boeren.
Ja.
Maar vooral dat je het per gebied moet bekijken. Je kunt niet zomaar zeggen er is één ding. Het is heel afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld in Zuid-Holland en Friesland heb je veenweidegebieden. Dat kan je helpen de grondwaterstand te verhogen.
Ja.
Gaat het daar weer een beetje beter. Maar de Veluwse zandgronden, dat moet je inzetten op minder stikstof. En minder dieren, dus ook. En bemoedigend, eerste praktijkuitkomsten met de boeren laten mooie resultaten zien. En wat nog leuker is, is dat die resultaten kostenverlagend zijn voor de boeren. Want minder kosten voor het krachtvoer, kunstmest en loonwerk.
Ja, dus dat is belangrijk, hè, want de helft van de boeren, hebben we net gehoord, leeft in armoede.
Precies.
Dus dat gaat niet goed. Muriel, dankjewel.
BNR Duurzaam.
De landen in Europa moeten waarschijnlijk vol aan de bak met het grootschalig herstel van natuurgebieden, want het Europees Parlement stemt later dit jaar over een wet die dit verplicht stelt. Een organisatie die hier al ruim 10 jaar mee bezig is, is Rewilding Europe. En de directeur en medeoprichter Frans Schepers is hier. Frans, fijn dat je er bent. Ongerepte natuur, is dat er nog op deze planeet? Want we hebben zo langzamerhand als mens overal met onze tengels toch wel aangezeten.
Ja, dat klopt. De ongerepte natuur is natuurlijk heel erg zeldzaam. En ja, via klimaat wordt eigenlijk alles beïnvloed. Maar ik denk dat we moeten oppassen om het zeg maar in ongerept of niet te gaan beschrijven. Je moet het eigenlijk zien als een schaal. Hè. Hoe wilder, hoe beter. Hoe natuurlijker, hoe beter. Hoe meer die natuur zeg maar kan functioneren op zichzelf, hoe beter. En in sommige gebieden levert dat een hele mooie wildernis op. Of misschien wel iets dicht bij pure natuur, maar in een verstedelijk Nederland geeft dat weer een heel ander beeld. Hè. Je moet het binnen zijn context zien en het is een soort glijdende schaal eigenlijk. Ja.
Het laatste echte oerbos heb ik even opgezocht in Nederland, verdween al 150 jaar geleden, zo'n tijdje. Nu kom ik uit bij de Biesbossen en de Oostvaardersplassen. Is dat zo'n beetje het wildste wat we hebben?
Nou, ik denk langs de grote rivieren in Nederland, als je het hebt over oerbos, hè, dat zijn natuurlijk de oude bossen die we ooit een keer gekapt hebben. Maar daar zie je eigenlijk het nieuwe oerbos in de steiger staan, want daar vindt heel veel spontane opslag plaats van wilgen, van zwarte populieren, van eiken, essen, noem maar op. Ja. Daar ontstaat eigenlijk het nieuwe Europese, ja, of Nederlandse rivierbos, het ooibos. En als we dat mooi zich laten ontwikkelen en volwassen laten worden, dan zie je daar een oerbos van de toekomst feitelijk. Ja.
En dus eigenlijk een soort magoverbossen, en dat neemt ook extra veel CO2 op. Dat is een hele goede ontwikkeling. Ja. Als je wereldwijd kijkt, in Afrika en Noord-Amerika heb je echt nog plekken waar dieren en planten hun gang kunnen gaan. Bijvoorbeeld Rocky Mountains, Yellowstone en in Afrika die enorme plains. Als je naar Europa kijkt, jullie zijn binnen de Europese grenzen actief. Waar is dat precies?
Nou, eigenlijk moet je het zo zien dat kijk, er zijn een aantal trends in Europa die ruimte geven voor meer natuur. Zo moet je het eigenlijk zien. En een van de belangrijkste is dat jonge mensen wegtrekken van het platteland en er eigenlijk ruimte ontstaat. Oude generaties blijven achter. Maar je ziet dus dat het proces van verstedelijking en het verlaten van land. Veel mensen kennen dat van vakanties, leeglopen dorpjes in Frankrijk, Spanje,
de
Italië.
De Morvan, ze hebben leeg. Ja. Ja. Ja.
En dat proces is al decennia lang gaande. En dat kan je proberen tegen te houden met subsidies. Maar jonge mensen willen niet meer schapen houden op het platteland. Nee. En die gaan naar de universiteit en die beginnen een leven in de stad. En dus de combinatie van de verstedelijking, of het, laten we zeggen, het leeglopen van het platteland, met ook de demografische ontwikkeling in Europa, dus mensen worden ouder, zie je dus dat er minder druk op land ontstaat. Dus eigenlijk zitten we in een soort historisch moment voor Europa, waarbij er eigenlijk minder druk is op land. Vergelijk dat dus met India, Afrika, noem maar op.
Daar neemt het alleen maar
toe. En daarmee is Europa feitelijk uniek. En daar komt bij dat we zien ook een heleboel diersoorten waarvan ik dacht 20, 30 jaar geleden, die gaan de eeuwwisseling niet halen. Ja. Die het allemaal weer veel beter doen. Denk aan de zeearend, denk aan de bever, denk aan, nou ja, er zijn zo 100 soorten te bedenken.
Zullen we hem toch maar noemen? De wolf.
De wolf is een voorbeeld. Ja.
Maar dan heb je die constatering en je ziet dat die ruimte gaat ontstaan. Ja. Wat kunnen jullie als Rewilding Europe dan concreet daar gaan doen?
Wat wij feitelijk hebben gezegd toen wij het initiatief startten, dat moet eigenlijk een soort nieuwe visie komen op natuur in Europa. Wij zijn allemaal opgegroeid in een gecultiveerd landschap. En wij denken, als wij niet maaien, planten en snoeien en noem maar op, al die dingen die we in de natuur doen, als we dat niet doen, dan gaat het mis. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus wij moeten eigenlijk toe naar een andere visie op natuur in Europa, waarbij natuur meer op eigen benen staat. En waarbij de natuurlijke processen eigenlijk veel meer de ruimte krijgen, waardoor de biodiversiteit, de rijkdom aan soorten, dus een gevolg is van de natuur zelf en niet van mensen die constant met arbeid, met machines en noem maar op, die natuur aan het beheren en aan het controleren zijn. En dat is een omdenken, dit is best moeilijk, want ja, we zijn dat referentiebeeld ook kwijt. Maar het mooie is dat er heel veel voorbeelden zijn in Europa, onder andere door die landvlucht, wat ik net over had, maar ook de terugkeer van diersoorten en ook allerlei initiatieven, waaronder ons eigen initiatief ook, waar je kan zien dat dus echt kan werken. Dus wat wij hebben gezegd is, oké, is mooi om zo'n visie te hebben, maar we willen dat in de praktijk ook laten zien hoe dat kan, want er is geen blauwdruk. Nee. Hè, dus we zijn,
je moet het gaandeweg
precies, we hebben 10 landschappen in Europa, grote gebieden, minimaal 100.000 hectare. De meeste zijn 200.000 hectare of meer. Dus dan praat je over 2 keer de Veluwe. Even de referentie naar Nederland. En waar we die natuur aan het herstellen zijn door daar de ruimte aan te geven. Door ingrepen te doen in het begin. Bijvoorbeeld het weghalen van dammen of van dijken.
Dat is een goeie, hè?
Ja.
Er zijn geloof ik in Europa 1 miljoen dammen die weg kunnen.
Ja. Nou ja, onvoorstelbaar. Er zijn allemaal, een heleboel daarvan zijn dus inderdaad totaal nutteloos. Ja. Die liggen eruit het verleden. Dus we hebben natuurlijk in Nederland ervaring met ontpoldering. Nou, dat doen wij ook in de Oder-Delta en de Donau-Delta bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook het herintroduceren van soorten die juist het systeem systeem weer aan de praat krijgen. Dus waar we eigenlijk mee bezig zijn, is om die natuur weer te laten functioneren op een meer natuurlijke manier. Waarbij dat dus een stapsgewijze benadering is en het niet per se naar wildernis moet leiden. Maar daarom zei ik straks, hoe natuurlijker, hoe beter.
Ja, en een soort nieuwe veerkracht moet je terugzien te krijgen. Die dammen die helpen heel erg. Wat moet je nog meer weghalen? Want die natuur is er niet voor niks ingestort. Hè? Dus zijn er nog meer negatieve zaken die...
Natuur ingestort is misschien wat dramatisch.
Nee, zo zou ik het graag willen noemen.
Ja, natuur heeft het moeilijk, maar... Dat is het mooie aan rewilding, zoals ze het noemen. De term in Nederland was altijd natuurontwikkeling. Omdat het nu eigenlijk sinds 10, 12 jaar in Europa booming is. Is een Engelse term, maar er zijn ook een andere termen in de talen van Europese landen. Maar dat proces dat je... In Engeland zeggen ze het heel mooi. Helping nature to heal itself.
Ja.
En dat is dus feitelijk wat je doet. Je werkt met de herstelkracht en de veerkracht van de natuur om vervolgens dat herstel te doen, zelf. En het enige wat je doet in het begin is een aantal ingrepen om dat mogelijk te maken, om daar de condities voor te geven. Nou, in Nederland is dat het weggraven van, of het terugleggen van dijken, of het weghalen van dammen, waardoor die rivier weer kan overstromen, dat bos terugkomen, bevers terugkomen, noem maar op.
Ja.
En zo kan je tientallen maatregelen bedenken om dat... De kickstarter, als het ware.
Zullen we even in Nederland blijven? Want jij gaf net de schaal aan, twee keer de Veluwe. Nou, dat zouden we hier misschien nog net voor elkaar kunnen krijgen. Maar wij hebben hier dan voortdurend die discussies in de Oostvaardersplassen. Ja, die balans ontstaat niet. Dus moet je weer heel veel dieren afschieten. Is dat verderop wel denkbaar? Dat we in Europa toch weer nieuwe balansen gaan creëren?
Ja, zeker, absoluut. En kijk, je hebt te maken met fysieke beperkingen, omstandigheden. Maar vaak is het veel meer de acceptatie, ook binnen de maatschappij, de lokale bevolking. Hoe wild wil je het hebben? En daarom werken wij ook in onze gebieden met lokale teams. Die hebben die gebieden ook bij ons aangemeld. Wij hebben die niet gekozen, maar die zijn aangemeld. Op basis van het selectieproces zijn we daar gestart.
Ja.
En daar hebben we een langjarig commitment, 20 jaar. Want het gaat echt over transitie van landschappen, waarbij het overigens niet alleen op de natuur gaat, maar juist ook heel erg over een nieuwe economie, een nature-based economy.
Dan komen we zo, want dat is heel interessant.
Dat is natuurlijk waar we naar op zoek zijn.
En het is leuk dat je daar ook raakvlakken ziet met de Wereld Natuur van Afrika. Dan moeten we de lokale bevolking ook met elkaar leren dat leeuwen erbij horen en olifanten over paadjes moeten en zo. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Ja.
En nog even terug, want dat vond ik heel mooi wat je zei, dat nature healing is zelf. En dan las ik op jullie website dat de natuur ook heel goed is voor mensen en gezondheid. Kunnen jullie ook mensen helpen healing themselves? Hoe werkt dat? Ja, Hoe is die relatie tussen rewilding en rehealing?
Ja, ik had het over het omdenken. Hè. Paradigm shift is een mooie term. We moeten anders naar de natuur kijken. En ik denk dat bijvoorbeeld COVID heeft ons laten zien hoe weinig natuur er eigenlijk nog maar is. Ik zeg altijd, als je komt altijd in een bos op een andere manier uit dan dat je erin ging. Ja. Dat doet iets met je.
Ja.
Er zijn heel veel wetenschappelijke publicaties nu die de verband laten zien tussen de aanwezigheid van natuur en daarin kunnen vertoeven en de gezondheid van mensen. He, dus we zitten te wachten op het moment dat ziektekostenverzekeraars gaan investeren in natuurherstel en uitbreiding in Nederland of elders. Want daar zit echt een verband. Maar het gaat heel erg over zingeving, over spiritualiteit ook. Maar het gaat vooral ook over gezondheid.
Ja.
Van mensen die de natuur opzoeken, omdat het hedendaagse leven daar heel erg om vraagt.
En ook domweg bewegend groen aan de ogen. Hè? Dat schijnt gewoon in je reptiele brein ook nog iets te doen. Dus is er ook een directe link met de klimaatcrisis? Want daar zijn we natuurlijk ook elke dag mee bezig.
Absoluut. En gelukkig begint dat steeds meer duidelijk te worden in Parijs. Hè? De klimaatconferentie in Parijs was dat eigenlijk nog nauwelijks werd dat verband gelegd. Maar daarna wel. En eigenlijk moet je het zo zien, het zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Mm-hmm.
De natuur kan oplossingen bieden die het klimaatprobleem enorm helpen beperken. En dan kan je denken aan het invangen van CO2 door grootschalig natuurherstel. Maar je kan ook denken juist ook aan klimaatadaptatie. Want er zijn feiten, er zijn effecten, die gaan we niet meer stoppen. Hoe kan je nou weren tegen overstromingen, tegen droogte, tegen ziektes, tegen branden?
Ja.
En het mooie is dat natuur daar heel veel oplossingen voor heeft. En ondanks dat wij mensen alles met technische oplossingen willen oplossen, ik zeg altijd, de natuur is de beste techniek die er is, want die draait al miljoenen jaren.
Ja, die weet
laten
ook
we met de natuur meewerken in plaats van tegen de natuur. Ja. En de natuur als bondgenoot zien. En dat is denk ik wat mensen ook aantrekt in rewilding. Het is niet het remmen van de achteruitgang, waar veel conventionele natuurbescherming gaat daar heel erg over. Terecht, hè. We moeten proberen te voorkomen dat we nog meer verliezen. Maar rewilding gaat heel erg over het benutten van kansen. En ik zeg wel eens, zet je bedreigingenbril af en zet je kansenbril op en de wereld ziet er anders uit. En dat is natuurlijk een beetje een mooie algemene opmerking.
Even, laat die maar even zakken, vind ik een mooie.
Maar dan zie je dus dat er overal mogelijkheden zijn. Ja. En dan dan is er ook perspectief voor individuen, voor op kleine schaal, van je achtertuin tot landschappen, tot oceanen. Dan zijn er opeens allerlei mogelijkheden.
Ja, laten we meteen die economische aspecten er even onderschrijven. Want jij zei, want dat helpt ook. Hoe kunnen we, als we de boel rewilden, ook economische meerwaarde genereren? Bijvoorbeeld in Nederland.
Ja, dat zit hem in een aantal manieren. Kijk, er zijn een aantal sectoren die heel erg desastreus zijn voor natuur. Dat weten we. Dat is de landbouw, dat is de bosbouw, de visserij, maar ook energieopwekking. Dat zijn eigenlijk de vier grote spelers die zorgen dat in Europa en wereldwijd de biodiversiteit verder blijft afnemen. Dus daar moet je iets mee doen. Dus stel je voor dat je een verdienmodel kan ontwikkelen voor houtoogst. Hout is belangrijk, ook voor de bouw en noem maar op. Waarbij die bossen er beter van worden vanuit het oogpunt van natuurlijkheid, dan slechter. Mensen, de verdienmodellen zijn nog steeds, het moet één soort zijn, één leeftijd, makkelijk te beheren en te oogsten met machines. Er mogen geen wilde dieren rondlopen, want die eten aan de bast.
Ja.
Dat is nog steeds het grote verdienmodel in de bosbouw. Maar stel je voor, en we zijn bezig met het ontwikkelen van dat soort verdienmodellen, dat je een houtteeltmodel kan bedenken waarbij die bossen wilder worden.
Ja.
En dat het ook, ook nog een keer rendeert. En dat bestaat.
En werk je daar al mee samen? Dus heb je al samenwerkingsverbanden met bedrijven of gebieden?
Ja, we zijn onder andere in Portugal. We hebben een samenwerking of een financiering ook gekregen van de Europese Investeringsbank voor het ontwikkelen van dit soort verdienmodellen. Ook de Nationale Postcode Loterij doet mee. Dus we hebben het heet Rewilding Europe Capital, een investeringsfonds voor leningen. Mm-hmm. Voor ondernemers die dit soort dingen willen doen. Bijvoorbeeld het omvormen van een bos. Neem Portugal. Een pijnboomplantages of eucalyptus omvormen naar een natuurlijk bos. Die bossen zijn allemaal heel erg brandgevoelig. En je kan een verdienmodel bedenken. En daar hebben we dus nu ook lening voor verstrekt. Om dat precies dat te doen.
Dus bedrijven, verdiep je erin.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Maak van bepaalde gebieden in Europa weer ongerepte natuur waar dieren en planten vrij hun gang kunnen gaan met weinig bemoeienis van die veel te dominante homo sapiens. Het is de missie van Rewilding Europe, de club waar Frans Schepers directeur is en Muriel Arts, het ons groene geweten, is hier ook. Hoe gaat het op dit moment, Frans? Schiet het een beetje op qua oppervlakte, financiële middelen en impact?
Ja, het groeit. Rewilding is een beweging. 10, 12 jaar geleden had niemand het daarover. Nu zie je het overal op allerlei manieren. Overheden, NGO's, bedrijven ook veel zijn geïnteresseerd in een grootschalig natuurherstel. We hebben, als je naar Europa kijkt, we hebben de Green Deal, we hebben de biodiversity-strategie voor Europa. Die natuurherstelwet komt eraan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, qua beleidsomgeving is het nooit beter geweest. Wij moeten nu echt ook juist dingen gaan doen. En dat is wat we als Rewilding Europe...
Ik opende net al mee, ze gaan in Brussel nu een natuurherstelwet invoeren. Ja. Wat komt daar ongeveer in en gaat jullie dat helpen?
Dat kan ons enorm helpen als die wet zoals die er nu ligt inderdaad zo door het Europees Parlement komt. En dat betekent dat bossen worden hersteld op grote schaal. Dat landen, net als de 1,5 graad verplichting, er komt de wettelijke verplichting van EU-lidstaten om natuur te herstellen. Volgens een bepaalde definiëring. Dus dat betekent feitelijk dat landen echt dan verantwoordelijkheid krijgen om dat ook te doen.
Ja.
Zo niet kunnen organisaties naar de rechter stappen. Dat is wat de Europese Commissie nu van plan is.
En stel, die wet die gaat gewoon doorkomen, daar gaan we vanuit. Dan ligt het er, wie gaat het handhaven en wie loopt de boel nu weer te traineren? Ik hoorde onder andere ook Nederland.
Ja, kijk, Europese wetgeving is natuurlijk fantastisch, maar uiteindelijk komt het neer op hoe wordt dat op EU-lidstaatniveau vormgegeven. Mm-hmm. En daar speelt natuurlijk de politiek in zo'n land en alle belangen. En de EU geeft natuurlijk niet een detail recept van hoe je dat precies moet doen. Landen moeten dit soort dingen uitwerken.
Ja.
En die plannen moeten natuurlijk worden goedgekeurd ook wel door de Europese Commissie.
Maar heb jij zicht op welke partijen zijn dat, lobby's of is het de politiek die de boel weer loopt te traineren?
Nou ja, vanuit Nederland is er absoluut actieve weerstand tegen deze EU-herstelwet. En dat, dat komt vanuit de lobby die dit soort dingen niet graag ziet gebeuren vanuit verschillende sectoren. En de Nederlandse politiek en ook onze ministers die lobbyen om die EU-wet te verzwakken.
Ja,
samen en met een aantal andere landen. Maar er zijn gelukkig meerderheid van de Europese landen, inclusief Frankrijk en Duitsland, maar ook andere grote landen, die zitten daar heel anders in. En die willen juist dat dit wel gebeurt.
Dus wij moeten het hier in Nederland eigenlijk nog beter uitleggen. Want wij willen ook robuuste natuur. Frans Schepers van Rewilding Europe, dankjewel voor dit gesprek. Muriel, Wat neem je mee naar vanavond, naar de avonddis?
Nou, heel inspirerend. En ik denk wat ik meeneem is, als je het met rust laat, dan komt eigenlijk de natuurlijke staat terug die goed is. En dat zie ik ook heel erg in bedrijven. Dat, volgens mij, als je daar de boel met rust laat en je laat de mensen doen wat ze eigenlijk willen, dan willen ze helemaal niet 26 miljard verdienen. Dan willen ze andere mensen helpen.
Dat is gewoon
dan willen ze de natuur beter maken. Dus dat vind ik een hele mooie vergelijking. Dat neem ik mee. Daar moeten we heen. Met rust laten.
En als je dit allemaal opvecht in een hele uitzending van hoe we begonnen. Hè, Shell voor de rechtbank en allerlei BP's en andere bedrijven die eigenlijk hun best niet doen. En dan regeringen die tegenwerken. Terwijl het verhaal relatief simpel is. Het is 10 over 12. Laten we er met z'n allen alles aan doen om die grote wijzer weer op die 12 te krijgen. Dat ga ik meenemen. Dankjewel, Muriel Arts. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.